Goedemiddag allemaal. Ik hoop alles blijft nog goed hoorbaar, terwijl die rieën zo val. Klinkt bij je mooi, maar het kan nogal moeilijk raken. Welkom in de eredienst. Die volgende afkondiging, voordat ons begint, die dorp is aangevraagd door Franco Sauers, Albert en Elmi, voor volgende week 19 april. Die collectus is vandaag bestemd voor kerk en diakonie. En dan donderdag hoop ons om preekverwerking en gebed te houden. Donderdagavond, 7:30. En volgende week willen ons, als de Heere wil, dankdag vieren. En de diakens herinneren die gemeente aan die schenkings voor Bethany House, wat achter in die kerk geplaatst kan worden. Laten we samen gaan staan uit eerbied voor God. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen van die majesteit en die heerlijkheid van God. Zijn werken is groot en ons kan dit naspeuren. Psalm 111 vers 1 en 2. Dat is nou aan het begin van hierdie dienst ons geloof belei. En omdat ons nou ook gaan luisteren naar die evangelie wat ons vindt in die geloofsbelijdenis van Nicea, zal ik hierdie belijdenis aan ons allemaal voorhouden, dat ons dit samen belei. Laat ons samen daarvoor gaan staan. Dan zingen we ons in antwoord daarop, schriftberijming 35 vers 3. Alle dingen is uit hom, hij moet eeuwig eer ontvangen. Ons belijdenis, ons geloof in één God, die almachtige Vader, die schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, die enige geboren Zoon van God, voor al die eeuwen uit die Vader geboren. Hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God. Geboren, niet gemaakt, niet. Eén in wezen met die Vader, door wie alles tot stand gekomen is. Hij heeft ter wille van ons mensen en ons zaligheid uit de hemel neergedaald. En het deur die Heilige Geest uit die Maagd Maria vlees geworden. Hij het mens geworden. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisigd. Hij het geleid en is begraven. Op die derde dag is hij volgens die schriften, opgestaan en hij is naar die hemel opgevaren. Hij zit aan die rechterhand van die Vader en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan zijn koningskap zal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Geest, wat Heere is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Dat is nou saam bid. Heere God, almachtige Vader in die hemel, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons is vanmiddag weer bijeen, om naar u te luister, en om u te aanbid, oor uw grootheid. Ons het dit so pas gesing, u is die bron van alle goed, u dra alles, u voedt uw schepping, allemaal is van u afhankelijk. En u is die einde, die doel van alles, al wat streef, alles wat bestaan. En u het alles gemaakt en u regeer oor alles. Heere, ons kan net buig in aanbidding, als ons voor u staan en als ons hoor en lees hoe groot u is. Help ons om dit te doen, ook in hierdie dienst. En gee ook, Heere, deur die werking van uw Heilige Gees, dat dit ons denken so sal beïnvloed en verander. Dat ons elke dag, elke uur, elke minuut bewust is van uw grootheid. En bereid is om u te dien en u te aanbid. Zodat alles wat ons doen in die perspectief van die eeuwigheid staan. En ons dit doen in die verhouding met u. Ons bid, Heere, dat u ons vanavond sal lei, wanneer ons probeer verstaan wie uw Seun, onze Heer Jezus Christus, is. En wat die drie eenheid beteken. Heere, ons staan aan die oever van een diep see. Ons verstaan dit nie. Ons is maar net mense, skepsele, wat nadink en probeer woorde gee aan die geheim van die drie eenheid, van wie u werkelijk is. En boonop is ons nog sondaars ook. En is ons denken heeltemaal beïnvloed en skeef getrek door die sonde. Wil u ons lei, wil u ons help om zorgvuldig te luister en om met gepaste eerbied naar uw stem te luisteren en na te denken over wie u is. Wil u ons daarvoor die krachtige werking van uw Heilige Geest, zijn vervulling in ons hart te geven. Ons bid het voor ons opbouw en voor die eer van uw naam. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Met die oog op die behandeling van die Nicea-belijdenis wil ik twee gedeeltes lezen uit Johannes 1 en Johannes 14. Johannes 1 is die, zeg maar, die inleiding wat Johannes geschreven heeft. Natuurlijk nadat hij al die onderricht van Jezus ontvangen heeft. En dan Johannes 14 is Jezus' eigen woorden wat Johannes daar neergeschreven heeft voor ons. En albei gaan over die woord, over die Zoon van God, wat mens geworden is. Johannes 1, vers 1 tot 5 en vers 14 tot 18. In het begin was die woord, en die woord was bij God, en die woord was God. Hij was in het begin bij God. Alle dingen door hem ontstaan, en zonder hem het niet één ding ontstaan wat ontstaan het niet. In hem was leven, en die leven was die licht van die mensen. En die licht schijnt in die duisternis, en die duisternis het het niet overweldigd niet. Vers 14. En die woord, het vlees geworden en het onder ons gewoon, en ons het zijn heerlijkheid aanschouw, een heerlijkheid zoals van die enige geborene wat van die Vader komt, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en roept en zei, dit was hij, van wie ik gezegd, hij wat na mij komt, het voor mij geworden, want hij was eerder als ik. En uit zijn volheid het ons allemaal ontvang, ja genade op genade. Want die wet is door Mozes gegeven, die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekomen. Niemand het ooit God gezien, nie. Die enig geboren Zoon wat in die boezem van die Vader is, die het om verklaar. Dan blijf ons naar hoofdstuk 14, vers 1 tot 11. Laat jullie hart niet ontsteld worden. Nie. Gloe in God, gloe ook in mij. In die huis van mijn vader is daar baie wonings. Als het niet zo was, nie, zou ik dit voor jullie gezegd. Ik ga om voor jullie plek te bereiden. En als ik gegaan en voor jullie plek bereid, kom ik weer en zal jullie naar mij toe nemen. Zodat jullie ook kan wees waar ik is. En waar ik heen ga, weet jullie en die weg ken jullie. Thomas zei voor hem, Heere, ons weet niet waar u gaat niet en hoe kan ons die weg kennen? Jezus antwoordt om, ik is die weg en die waarheid en die leven. Niemand komt naar die Vader behalve door mij niet. En als jullie mij gekend het, zou jullie mijn Vader ook gekend het. En van nou af ken jullie hem en het jullie hem gezien. Filippus zei voor hem, Heere, toon ons die Vader en dit is voor ons genoeg. Jezus zei voor hem, ik is zo lang al bij jullie. En heet jij mij niet gekend, Filippus? Hij wat mij gezien heeft die Vader gezien. En hoe zei jij toen ons die Vader? Gloe jij niet dat ik in die Vader is en die Vader in mij niet? Die woorden wat ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mijzelf niet. Maar die Vader wat in mij blij, hij doet die werken. Gloe mij dat ik in die Vader is en die Vader in mij. Of anders, gloe mij ter wille van die werken zelf. Laat ons nou zingen van die godheid van die Zoon. Psalm 2, vers 4 tot 6 is dan die profetie waar God zei dat hij die Zoon gegenereerd heeft. En Gods beeldnis blijkt uit hem. Dat is een mooie schriftberijming 18, wat ons heet. Wat een berijming is van Matthäus 11, vers 25 tot 30, waar Jezus zei dat die vaders gunst en zijn welbaar is om die dingen aan nederige mensen bekend te maken. En dan gaan ons zingen naar die project. Wie kan die zien ooit kennen als net die vader, met om beesens een. Of wie die eeuwige vader kennen als net die zien, net hij alleen. Zo, laat ons samen luisteren naar die evangelie, dus wat ons dit vindt in die geloofsbelijdenis van Nicea. En jullie kan het maar bij de hand houden, zoals wat het in die app of die toep staan of in die boekie. En net als die tekst zo bij de hand. En ik wil vandaag concentreren op die tweede artikel over Jezus, die enige geboren zoon van God. Broers en zusters, in ons Heer Jezus Christus. Om samen te ontdekken hoekom die belijdenis van Nicea nodig was, reis ons naar Alexandrië, een havenstad in Egypte. Dit is die vierde eeuw. Die dokwerkers is bezig om skepe te laai en je hoort hoe hulle van elkaar dingen roep. En dikwijls hoor je diezelfde kreet, diezelfde leuze. Dus in Grieks, en potte, hotte ook en. Dit zingt zo rond in die haven. Wat zou dit nou betekenen? Dit klinkt dus abracadabra. Maar als je Grieks verstaan, zal je nog meer verbaasd wees. Dit betekent namelijk, daar was een tijd dat hij niet daar was. Nie. Dit is wat hulle van elkaar roept. Dit is theologie. Hulle praten over Jezus. Lang geleden was hij nog niet daar. Nie, zei hulle. Nou, van die een verbazing rolde je in die volgende in. Ik kan niet denken dat zo'n lied of slagkreet enig iemand blij kan maken. Nie. Denk net. Daar was een tijd dat hij niet daar was. Nie. Wauw. Ik kan niet dit zien. Nie. Maar dit is wat Arius, de ouderling in de kerk van Alexandrië, voor hulle geleerd heeft. Hij heeft zijn ideeën over Jezus en daar die slagspreuk populair gemaakt. Daar was een tijd in die verleden dat die zoon van God nog niet bestaan heeft. Nie. Die zoon is door God die Vader geschapen. En dit betekent dat hij niet volledig goddelijk is. Nie. Die dokwerkers hebben daar die stukje theologie gevat, dit geroep en gezing, en hulle slagspreuk zelfs op die muren geschreven, zoals graffiti. Maar de andere groep, wat Alexander, die tegenstander van Arius, gevolgd heeft, het tegen hulle geroep. Daar was nooit een tijd dat hij niet bestaan heeft. Nie. Nou, dan wordt het ingewikkeld. Om dit als een kreet te roepen klinkt niet zo eenvoudig, nie? Maar in Grieks was het daarom korter. Die ding wat mij het meeste verbaast, is die volgende. Ik heb nooit gedacht dat mensen zo opgewonden konden raken door die leer van die drie eenheid. Dat dit in die haven van Alexandrië zo hoorbaar geworden is. Ik stel me zo voor met die volume van vuvuzela's in die soccerstadiums in Zuid-Afrika. Nie. Maar dit wijst voor ons dadelijk dat die leer van Arius baie invloed gehad heeft. En dit was die reden voor die concilie, die synode van Nicea in het jaar 325. Wat die bekende belijdenis voor die christelijke kerk gegeet. Nou, als je die belijdenis van Nicea hoort of leest, dan zal je ontdekken dat 80% of 90% daarvan gelijk is aan die apostolische geloofsbelijdenis. In die preken over Nicea zal ik focussen op die gedeeltes wat niet is. Die uitleg van die apostolische geloofsbelijdenis is al reeds deel van die catechismus in zondag 8 tot 22. Maar die apostolische geloofsbelijdenis is toch een prachtige opsomming van ons christelijke geloof. Kan enig iemand daarop verbeteren? Ja, toch. In die eerste eeuwen hebben daar vragen komen, vooral over die drie eenheid en die godheid van Christus en die Geest. Daar het verschillen in die leer ontstaan. Allerlei stromings het invloed in de kerk gekregen, zoals monarchianisme, sabellianisme en dus ook Arius en die Arianisme. Nou, die eerste artikel van Nicea klinkt bekend. Ons glo in één God, die almachtige Vader, die skepper van hemel en aarde. Nou, met een klein toevoeging van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Maar vanwege die strijd en dwaalleer over die godheid van Jezus, was dit nodig om die belijdenis over die Seun uit te breien. Artikel 2. En in één Heere Jezus Christus, die enige geboren Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader geboren, hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God. Geboren, niet gemaakt, niet. Eén in wezen met die Vader. En dit is die deel waarover die belijdenis van Nicea bekend geworden is. Daarom hou ik die eerste preek over hier die belijdenis over die Seun van God. Hij is niet een schepsel, niet, maar hij is volledig God. Die thema voor die preek is dan ons belijden dat die Seun van God volledig God is. Ons belijden dat die Seun van God volledig God is. Die eerste deel, Jezus is die eeuwige Seun van God. Die tweede, ken God door sy Seun. En dan die derde deel, aanbid die Seun, ons redder. Dus Jezus is die eeuwige Seun van God, is die eerste deel. En dan, ken God door sy Seun en aanbid die Seun, ons redder. Jezus is die eeuwige Seun van God. Die apostolische geloofsbelijdenis het die Bijbel nagespreek. Maar dit was baie kort. En ons glo in Jezus Christus, sy enige geboren Seun, ons Heere. Dus die omschrijving van sy identiteit. Daarna volg alles wat hy gedoen het. Sy leidingswerk op aarde. Maar hoe is dit nou moontlik? Als je dit nou belij, sy enige geboren Seun. Hoe is dit nou moontlik dat Jezus die Seun van God is? Hij is mens op aarde. Hoe is hij Seun van God? En lewe dit nie twee gode op nie? In die Oud Testament is dit baie duidelik dat hij net een God is. Deuteronomium 6 bijvoorbeeld. Hoor Israël, die Heere onze God is een enige Heere. Of die Heere is een. Die christelijke geloof is monotheïsme. Een God. En die kerk het vastgehouden aan die monotheïsme, maar geworstel om ons Heer Jezus, als die Seun van God, daarbij in te pas en het te verstaan. In die loop van die tijd is hulle denken beïnvloed door hulle tijd en door die filosofie van hulle tijd. Een van die stromings wat ontstaan het was monarchianisme. Omdat er maar één God kan wees, het hulle gesê, het hulle beweer dat die Seun en die Heilige Geest in een mindere mate God is als die Vader. En Arius het daarop voortgebouwd. En hij het geleerd, ja, die Seun is nou wel God, maar op een lare vlak. God heeft alle dingen door hem geschapen. En hij is die eersteling van die schepping. Dus hier is die schepping, dan heb je die Seun, en dan is daar God die Vader, wat boer alles is. Maar die Vader en die Seun is niet op diezelfde vlak. Nie. En dit betekent volgens Arius dat Jezus, dat die Seun die eerste schepsel was, wat God gemaakt heeft. Die Vader bestaan van eeuwigheid, maar daar was een tijd dat die Seun nog niet daar was nie. En zij leren het baie invloed gekry, ook bij die gewone volk. Dit was die slagspreuk dus van die dokwerkers in die haven van Alexandrië. Min mensen het dit gewaag om Arius aan te vat. En invloedrijke theologen zoals Eusebius van Caesarea het zijn standpunt gedeeld. Maar Athanasius, samen met Alexander, Athanasius, die patriarch van Alexandrië, heeft die moed gehad en ook later die prijs daarvoor betaald. Athanasius' zijn theologie, daarin hoor je die duidelijke woorden van die belijdenis van Nicea. Die Seun is één in wezen met die Vader. Hij is niet een schepsel van een lare orde, nie. Hij is volledig God. En om dit te beklemtoon en oorduidelijk voor ons te maken, het die belijdenis ook die volgende woorden. Hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God. Zo, hij is God wat uit God voortgekomen is. Hij is licht wat uit die licht voortgekomen is. En ware God wat uit ware God ontstaan is, voortgekomen is. Uit God die Vader. Maar niet op die manier waarop God die schepping gemaakt heeft niet. Die schepping is gemaakt. Die Seun is geboren. Ons gebruik nou maar die woord. Hy is gegenereer uit die Vader van diezelfde goddelike wese. En daarom kan je ook zeggen dat God van eeuwigheid af Vader is. Hy het nie op een stadium eerst Vader geword, omdat hy alleen gevoel het en die Seun gegenereer het nie. God bestaan van eeuwigheid af als Vader, Seun en Heilige Gees. Nou, dit is wat die Bijbel leert. Die verhouding tussen die Vader en die Seun wordt baie duidelijker in die Bijbel in die Nieuwe Testament. Die Evangelie van Johannes begint met die prachtige belijdenis. In die begin was die woord en die woord was bij God en die woord was God. Hij was in die begin bij God. Zo zie je dat dit is iemand wat God is en wat dezelfde tijd onderscheid kan worden van God die Vader. En vervolgens schrijft Johannes in vers 14 en 18 die enige geboren Seun. Alle dingen is gemaakt, zei hij in vers 3. Maar die Seun is niet gemaakt. Nie. In die begin was hij daar. Bij God. En hij is God. En dit is waar Nicea die woorden krijgt. Hij is uit God geboren. Niet gemaakt. Nie. Een in wezen met die Vader. En daarom, hij is God uit God. Licht uit licht. Ware God uit ware God. Wanneer Johannes vervolgens Jezus' woorden weergeeft, hoor ons diezelfde in hoofdstuk 14. Jezus zegt voor Filippus, ik is zo lang al bij jullie en jij hebt mij niet gekend, nie, Filippus? Hij wat mij gezien heeft die Vader gezien. En hoe zeg je toen ons die Vader? Gleur je niet dat ik in die Vader is en die Vader in mij niet? Die woorden wat ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mezelf niet. Maar die Vader wat in mij blij, hij doet die werken. Vers 9 en 10. Die enige geboren Seun is van diezelfde wezen. Hij is goddelijk, zoals die Vader. En hij is van eeuwigheid bij die Vader, zonder begin. En daarom is hij die enigste persoon in die hele wereld, wat kan zeggen, ik is in die Vader en die Vader is in mij. Hij wat mij gezien heeft die Vader gezien. Het is een echo van Johannes 1 vers 18, die enige geboren Seun, wat in die boezem van die Vader is. Nou, geen mens kan zo praten, geen schepsel. Nee. En dit was ook, als je mooi kijkt in die geschiedenis, die gesprekken wat Jezus gevoerd heeft, dit was ook precies die reden, hoe kom Jezus' vijanden om wou doodmaken. Omdat hij God zijn eigen Vader genoemd heeft, en hom met God gelijkgesteld. Nou, zo is die leer van die drie eenheid duidelijker geworden, omdat die kerk die dwaalleer moest weer lezen en die Bijbel zuiver wou naspreek. Die Vader en die Seun is God, samen met die Heilige Geest. Die Seun is van diezelfde wezen als die Vader, van eeuwigheid voortgebrengd, geboren uit die Vader. En tezelfde tijd is hij onderscheid van die Vader. Die Seun van God het mens geworden. En terwijl hij op aarde is, praat hij oor die Vader in die derde persoon. Daar is eenheid en daar is onderscheid. En dit is die mysterie van God wat ons ontdekt als ons die Bijbel zonder vooroordelen en zonder ons filosofische modellen probeert lees. Daar is net één God. En als hij hem bekend maakt, ontmoet ons drie personen wat God is. Die Vader heeft die Seun voortgebracht. En niet die Seun, die Vader niet. Die Seun het mens geworden en op aarde gestorven. Niet die Vader niet. En die Vader en die Seun stuur die Heilige Geest. En hij is niet een onpersoonlijke macht of kracht niet, maar ook een persoon. Net zo God, zoals die Vader en die Seun. Dat is die eerste deel. En dan die tweede deel. Ken God door die Seun. Verstaan je dit? Ik niet. Hoe kan God, één God, in drie personen bestaan? Ons heeft geen vergelijkingsmateriaal niet. Mensen gaan zoeken naar parallellen in onze wereld. En dan het mensen gekomen met die beeld van water. Dit bestaan ons in drie vormen: vloeistof, ijs en waterdamp. Maar het is onpersoonlijk. En die vloeistof, die damp en die ijs is nooit op diezelfde tijd samen aanwezig. Dus of die een, of die ander, of die ander. Je kan denken aan drie verschillende mensen. Maar ja, dat werkt ook niet. Of één persoon wat drie rollen speelt. Of drie maskers draagt, wat hij de hele tijd verwisselt. Zoals op een verhoog. Maar dit is niet moeilijk bij God nu. Bij die doop van Jezus was God die zoon op aarde. Die Vader het vanuit die hemel gesprek. En die Geest het neergedaald in de vorm van de duif. Ook zou dit betekenen dat die Vader tijdelijk niet beschikbaar zou zijn wanneer God die rol van die zoon speelt. Dit kan niet werken. Nou, die omschrijving van drie personen in God is die beste woorden wat tot nu toe gevind is. En dit is gekies om vast te houden aan die één God en aan die drieheid in God. Ons verstaan dit nu. Maar ons spreekt dit na omdat die Bijbel ons daarin voorgaat. En de heel duidelijkste is Jezus' eigen woorden. Arius het gedwaald omdat hij begint redeneren en zijn logische denken gevolgd. Ons moet nauwkeurig luisteren naar wat Jezus over zijn Vader zegt. Want wie het voor ons die Vader verklaart? Johannes zegt het in Johannes 1 vers 18. Niemand het ooit God gezien, die enige geboren zoon wat in die boezem van die Vader is, die het om verklaart. Jezus zei voor zijn discipels, van nou af ken jullie die Vader en jullie het om gezien. Hij wat mij gezien heeft, het die Vader gezien. Je kan zeggen, die Oude Testament was nog onduidelijk voor ons, voor die drie eenheid. Dit is wel daar. En God heeft ook altijd als een drie-enige God bestaan. Maar die Oude Testament voelt zoals een donkere ruimte waarin jij rondtast en dingen zo voelt. Je voelt net die contouren van die meubels en die andere dingen in die kamer. Maar je ziet nog niet duidelijk wat daar is nu. Maar wanneer die zoon van God op aarde verschijnt, dan schijnt een helder licht. Wanneer Jezus over zijn Vader praat, is dit alsof iemand die licht aangeschakeld heeft. En je ziet alles prachtig in vol kleur. Jezus maakt die Vader aan ons bekend. In die woorden van die zoon van God. En meer nog in zijn lijding en sterven en opstanding. Leer ons die Vader kennen in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Zijn liefde, barmhartigheid en genade. En Jezus' woorden en genade wijst dat hij zelf God en mens is. Met goddelijke gezag en macht en liefde leef en sterf hij. Hij doet dit om zijn Vader aan ons bekend te maken en om ons zondaars te redden. Die derde deel, aanbid die zoon, ons redder. Nou, ons moet erkennen bij het begin van ons studie van die Niceense belijdenis dat ons bitter min verstaan waarvan ons praat. Moet je dan niet maar liever stil blijven? Nee, broers en zusters. God stort een grote rijkdom van kennis en inzicht over ons uit. Ons mag dit niet ignoreren. Ook als ons onbeholpen praat. Toch moet ons over God praten. Als die Vader, die Zoon en die Heilige Geest. Ons praat door dingen wat ons niet verstaan. Maar die Bijbel gaat ons voor om Gods naam te belijden. Om God te aanbidden als die drie enige. Ons kan dan wel die vraag vragen, maar wat een verschil maakt dit dan? Dat ons gloeit dat Jezus die eeuwige Zoon van God is, net zo goddelijk zoals die Vader, en dat die Heilige Geest ook God is. Nou, ik wil twee dingen noemen. De eerste is dat ons aanbidding van de Heere Jezus, die Zoon van God, daarvan afhankelijk is. Toen die kerk die belijdenis van Nicea aanvaardt, het ze die dwaalleer verwerp om God die zoon op die rechte manier te aanbidden. Als hij niet God is, niet, dan mag hij glad niet aanbid worden. Maar Jezus is God. en moet als God aanbid wordt. Dit gebeurt duidelijk in het Nieuwe Testament. Het is prachtig verwoord in Hebreeërs 1, vers 3 tot 6. Het is die moeite waard om dit volledig aan te halen. Je kan het maar samen lezen in Hebreeërs 1, die beginversen. Vanaf vers 3, dit gaat dus over die Sion. Die Sion, hij wat die afschijnsel is van zijn heerlijkheid en die afdruksel van zijn wezen. Dus daar zie je dat Jezus volledig God is. En alle dingen draaien door die woord van zijn kracht. Het gaat dan over die schepping, denk ik. Nadat hij door hemzelf die reiniging van ons zondes bewerkt, het gaan zitten aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Terwijl hij zoveel uitnemender geworden is als die engelen, naarmate hij een voortreffelijke naam geërfd als hulle. Want aan wie van die engelen heeft hij ooit gezegd, u is mijn zoon, vandaag heb ik u gegenereerd. Daar herken je Psalm 2. En weer, ik zal voor hem een vader wees en hij zal voor mij een zoon wees. En wanneer hij weer die eerstgeborene in die wereld inbrengt, zie hij, en al die engelen van God moet hem aanbid. En Jezus moet niet net die aanbidding van die engelen ontvangen, nie, maar van alle mensen. Die discipels aanbidden Jezus na zijn opstanding. Je kan het lezen in Matthäus 28. Toen hij hem ontmoet, aanbidden hem. Vers 9 en vers 17. Ook aan het einde van Lucas. Lucas 24, vers 52. Paulus schrijft een beetje later in Filippenzen 2, vers 9 tot 11. God het hem verhoogd, zodat elke knie zal buigen. In die hemel en op die aarde. Dus aanbidding. En volgens Openbaring 5, vers 13 en 14, ontvang Jezus in die hemel goddelijke aanbidding. Tot in eeuwigheid. Elke schepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die zee is. En alles wat in hulle is, het akkoord ze aan hom wat op die troon zit. En aan die lam komt toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Die zoon van God is volledig God. Ons moet hem aanbid. En die tweede reden, hoe komt die belijdenis dat Jezus die eeuwige zoon van God is, voor ons onmisbaar is, is ons redding. Ons kan net gered worden als ons gloeien dat Jezus die enige geboren zoon van God is. Johannes schrijft aan het einde van zijn evangelie, nog baie andere tekens het Jezus voor zijn discipels gedoen, wat in hierdie boek niet beschrijven is nie, maar hierdie is beschrijven dat jullie kan gloeien dat Jezus die Christus is, die Zoon van God, en dat jullie door te gloeien die leven kan hee in zijn naam. Paulus zegt diezelfde in Colossense 1. Hij prijst Christus als die beeld van die onzienlijke God. God uit God. Die eerstgeborene van die hele schepping. En dan verbindt hij Jezus' goddelijke natuur onlosmakelijk met ons redding. Hij zegt, want dit heeft die Vader behaagd, dat in hem die ganse volheid zou wonen. Dan zie je zijn godheid. En dat hij door hem alles met hemzelf zou verzoenen. Nadat hij vrede gemaakt heeft door die bloed van zijn kruis. Colossense 1, vers 19 en 20. Zonder die volheid van God in Jezus kon hij ons niet gered het nie. Niemand minder als die eeuwige zoon van God kon ons met God verzoenen. Onze redding is afhankelijk van zijn goddelijke natuur, zijn goddelijke kracht en heerlijkheid. En daarom aanbid onze Heer Jezus als die eeuwige zoon van God. Prijs zijn naam. Amen. Laat ons saam bid. Heere God, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is dankbaar dat u uzelf bekend gemaakt het aan ons. Ons het so pas gesing, wie kan die eeuwige wese ken? U wat so diep en ontoegankelijk klaar is. Alleen die mens aan wie die Seun die heilgeheim wil openbaar. En daarom wil ons u hartelijk danken, Heere, dat u dit aan ons openbaar het. Dat ons in die kring van die genade mag leef, in die verbond met u, dat ons uw woord ontvang het, en dat u uw Heilige Geest in ons uitgestort het, zodat ons die geestelijke dingen, wel met ons menselijke beperkings, maar toch, kan verstaan. Ons dank u, Heere, voor daar die voorrecht. Ons buig ons neer in aanbidding. Ze is dankbaar dat ons deel is van die groot menigte, die hele wereld, die hele geschiedenis, die menigte wat die knie buig voor die Seun. Ons wil graag deel daarvan wees, en ons dank u, dat ons mag. Seun van God, ons prijs uw naam, u is van eeuwigheid God, ons belijd het. Ons gebruik daarvoor die woorden van die belijdenis, wat u zoveel eeuwen geleden voor uw kerk gegee het. Ons is dankbaar daarvoor dat u die kerk zo geleid het, en dat u mensen gegee het, daar die tijd reeds, wat trouw was om te luisteren naar uw stem, en dit zorgvuldig onder woorden te brengen. Ons dank u voor die leiding van uw Heilige Geest, en voor die bewaring van die leer van die kerk. Heer, ons dank u dat u zelf, die Seun, naar die aarde gekomen het, om voor ons die licht te laten schijnen. U hebt die Vader aan ons bekend gemaakt. En wie in de hele wereld kent die Vader zoals u die Seun omkent? En daarom buig ons neer in aanbidding. En ons dank u. Ons dank u ook dat onze redding veranker is in uw identiteit. Dat u God is, volledig God. En dat u daarom ons kon red. Ons wil u daarvoor hartelijk dank en uw naam prijs. Help ons, Heere, om in u te gloeien, om aan u vast te houden in alle omstandigheden. Leer ons om uw woorden zoals goud te waarderen en vast te houden, te bewonderen en ook te gebruiken. Versterk ons geloof in u en maak ons gewillige dienaars, ook in die week wat voorleert. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Laat ons nou ons gaves aan die Heere teruggeven. En dan zing ons Skrifberuiming 50 vers 7. Ons bid tot die drie enige God. Die liefde van die Vader ontvang ons. Dat ons gelijk wordt aan die Seun. En vertroost wordt door die Geest. Thank you. als die seën van ons drie enige God ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.